De stof voor onze overdenking, geliefd, is het u gelezen schriftgedeelte uit Filippenzen 3. En ik lees u daaruit voor het 20ste vers, Filippenzen 3, vers 20. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Tot zover. Letten wij op de wandel van beneden en de wandel in de hemelen. Om nog even het verband te noemen. De apostel heeft in het voorgaande onder andere verteld, geschreven, verkondigd dat hij alle dingen schade en drek heeft geacht vergeleken bij de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. En dat hij daarom alleen gevonden begeert te worden in de gerechtigheid van een ander, van de Heer Jezus, en niet hebbende zijn gerechtigheid die uit de wet was. Hij heeft dus daarmee gereageerd op wat de Judaïsten probeerden in de gemeente te Filippi ingang te doen vinden. Om via een omweg, want zij waren ook tot het christelijk geloof zogenaamd gekomen, de gemeente te Filippi toch weer te brengen in de dienstbaarheid, in de besnijdenis, die toch, als er geen besnijdenis des harten is, wat betekent het? En zeker als het een terugkeren is naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. En daarom heeft hij scherp gereageerd tegen die versnijders en dwaalleraren die op een bepaalde manier de gemeente willen beroven van de vrede die het verstand te boven gaat. Dat wil niet zeggen, hebben we gehoord, dat de apostel spreekt als iemand die er al is. Hij is er in de Heer Jezus Christus, maar hij heeft nodig om er altijd elke dag weer te komen. Daarom die manier van spreken. Ik acht niet dat ik het al reeds heb, ik jaag ernaar. Om in hem gevonden te worden en met hem bekleed te zijn. Maar in ieder geval, hij vergeet hetgeen achter is. Grijpt daar niet naar terug, om zich daaraan vast te klampen. En strekt zich uit tot hetgeen voor is. Dat wil zeggen, naar de volmaking en de voltooiing die komen zal. Zoveel dan als wij volmaakt zijn. Hij heeft eerst gezegd, broeders, ik acht niet dat ik al reeds volmaakt ben. Hier zegt hij dan, zoveel dan als wij volmaakt zijn. Dat betekent hier, als wij nu in die zin volmaakt zijn, dat wij onze onvolkomenheid, onvolmaaktheid erkennen. En samen op weg mogen zijn naar het in hem bevonden worden. Laat ons daarin één zijn. En als er een ander gevoelen is, God geeft licht, God geeft raad en wijsheid, en het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vast verbond getoond. Maar waar wij toe gekomen zijn, naar, bij het fundament, bij de grondslag der zaligheid, de Heer Jezus Christus, laat ons naar diezelfde regel wandelen. Laat daarover geen twijfel bestaan, laat ons hetzelfde gevoelen. Ik wil hierbij laten, ik heb enkele dingen zo genoemd, om zo in dat laatste gedeelte van dit hoofdstuk verder te kunnen gaan. Hij zegt in vers 17, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Dat is heel wat. Wat hier staat. Om te merken op degene die al zo wandelen. Want je kunt je afvragen, kan nou een mens zichzelf tot een voorbeeld stellen? Het zou kunnen zijn dat een ander zegt, neem een voorbeeld aan die of die. Maar als je dat zelf doet en je zegt, let op mij en neem er een voorbeeld aan, proberen jullie dat na te volgen. Je zou zeggen, dat is dat niet groot gesproken? Nou was de apostel Paulus een bijzonder bevoorrecht mens, begenadigd mens. Daar hoeven wij ons in dat opzicht niet mee te vergelijken, want wij zijn echt mooi weer mensen wat dat betreft. Als je tenminste leest wat die mensen allemaal hebben meegemaakt. Maar even goed, moet u dat toch even tot u door laten dringen. Hè? Kan je jezelf tot een voorbeeld stellen? Paulus heeft elders gezegd, ik dank God dat ik met een onergelijk conscientie onder u gewandeld heb. Dat is een grote zegen. Want een mens, een voorganger, een ouderling of hoe dan ook, het kan ook in de gemeente zo zijn, hè, al naar de plaats die de Heere ons gegeven heeft, die kan op verschillende manieren overkomen en zich openbaren naar buiten. Een mens kan bijvoorbeeld een rechte leer brengen, maar dat hij die zuivere leer omverschopt min of meer door zijn eigen persoonlijke gedrag. Dat het kant nog wel raakt. En dat hij in het openbaar zelfs tegen het woord en de weg die de Heer in zijn woord wijst, ingaat. In allerlei grove zonden. Daar geeft de geschiedenis blijken van. Een mens kan ook anderzijds, kan een heel serieus leven leiden. Maar als het gaat om de rechte leer van de profeten en van de apostelen, dat er niks van klopt. Dat het remonstrant is of weet ik wat. Dat je zegt, ja. Kan nog erger. Je kan een verkeerde leer brengen en een verkeerd leven tezamen ook uitleven naar buiten ook. Daarom is het een onuitsprekelijk grote zegen en genade van God als een ieder op de plaats waarop die gesteld is mag wandelen in de vreze van de Heer. Het wil niet zeggen dat hij volmaakt is, maar dat die lijn zichtbaar is in het leven. En toch, als Paulus dit hier zegt, dan staat dat in een bepaald verband. Hij zegt bijvoorbeeld, en in dat verband staat het, in 1 Korinthe 11 zegt hij, weest mede mijn navolgers gelijk ik van Christus. Dat betekent, broeders, jullie hebben kunnen horen, je hebt het kunnen bemerken, dat er een drijven in hem geweest is, zoals hij in het voorgaande al heeft gezegd, dat alles in en uit die Heer Jezus Christus komt. En dat het buiten de Heer Jezus Christus niet kan. Ja, dat het tenslotte allemaal schade en drek is. Alles waar de mens zijn vertrouwen op zet, buiten de Heer Jezus Christus. En dat wist hij. Dat mocht hij ook van zichzelf weten. Dat hij wat dat betreft gedreven werd om in die ene middelaar Gods en der mensen, om daarin gevonden te worden, om daarin alles te vinden wat tot het leven en de zaligheid nodig was. En nou bedoelt hij het hier hoofdzakelijk in dat verband. Hij kan niet zonder de Heer Jezus Christus leven of sterven. Hij kan niet anders dan verkondigen dat deze Heer Jezus Christus, de gekruisigde, dat evangelie de kracht Gods tot zaligheid is, een ieder die gelooft, niets daaraf en niets daartoe. En op dat punt werd de gemeente te Filippi aangevochten. Op dat punt werd er gezegd door de Judaïsten, de Joodse leraars die christen geworden waren, ja, dat is wel goed, maar we gaan verder. Maar het was geen verder, het was eigenlijk een terugkeren. Tot de oude bedeling, tot de besnijdenis en tot allerlei inzettingen en rechten die door de Heer Jezus Christus al vervuld waren. En daarom mag hij zeggen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want hij had toch ook gezegd, ik heb mij niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Mag je daarmee instemmen? Gaat er niet om dat je daar altijd de baat en het gevoel van hebt, maar dat je het weten mag uit het geloof. Zijn komst is het die mijn heil volmaakt. Jezus Christus. Niets kan mijn harde hart vermurven. Niets is meer noodzakelijk om blij te worden, om moed te scheppen, om een hoop te mogen hebben die niet beschaamt dan de Heer Jezus Christus. In voorspoed en in tegenspoed. In tijden van gezondheid en van ziekte, maar ook in het uur van onze dood, de Heer Jezus Christus. Dat hij dat gelooft, dat dat zo is voor je. Als u zegt, ja, maar ik bevind me zo dood. Ja, maar dan kunt u zeker weten dat Jezus Christus het leven is en het leven bewerkt. Want waar hij weer komt, door het heilige evangelie, in de kracht van de Heilige Geest, daar leeft u. En daar gelooft u dat uw leven met Christus verborgen is bij God. Nou, dan mogen wij ook navolgers zijn van de apostel daarin, dat wij de Heer Jezus Christus als onze enige zaligmaker zoeken en vinden. Want Hij vindt ons. Nu krijg je een kort overzicht van die wandel uit de aarde. Die wandel van beneden. En je kan merken dat het apostel niet langs hem heen gaat. Hij zegt velen, want velen wandelen anders. Zijn er velen? Niet een paar. Maar velen zijn er die daar om en in de gemeente van Filippi en andere plaatsen in de weer zijn met een andere wandel. En dat vindt de apostel heel erg. Hij zegt, van de welke ik dikwijls gezegd hebt. Dat wil zeggen, hij heeft er dikwijls op gewezen. Hij heeft er dikwijls over gesproken. Ook in Filippi. En nu ook, zegt hij het. Terwijl hij gevangen zit. Wenende. Gaat hem ter harte. Is dat een wenen van medelijden? Met die verleiders? Ik weet het niet. Ik dacht dat het meer betekent hier. Dat hij eronder bewogen is. Onder de gevaren die de gemeente bedreigen. Net als dat hij elders zegt. Ik weet dat na mijn vertrek. Zware wolven zullen komen. Die de gemeente zullen trachten te verwoesten. Ik denk dat dat de kern is. De ernst. De tranen lopen hem over de wangen. Als die moet constateren. Dat deze mensen vijanden zijn van het kruis van Christus. Vijanden. Het gaat dus ook over die mensen. Het is te hopen, zou je zeggen, dat er een verandering komt. En het zijn toch christenjoden? Ja, maar kijk, hier legt nou de apostel de vinger op de wonde plek. Ze zijn in die zin vijanden van het kruis van Christus. Dat ze aan zijn borgtochtiglijk lijden en sterven. Aan zijn gehoorzaamheid niet genoeg hebben. Ze hebben iets in zich, al zeggen ze het niet. Ja, houd daar nou maar over op. Dat weten we nou al. Christus, Jezus. Maar de diepe achtergrond is, ze willen zelf ertussen kruipen, met iets van zichzelf. Met de besnijdenis en met andere ceremonieën. En nu wijst de apostel eigenlijk haarscherp aan wat dat is. Hij heeft wel eens van de Joden gezegd. Ze zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Maar ze zijn een synagoge des Satans. Maar zo kan die ook zeggen van christenen. Die die naam noemen. Ze zeggen dat ze christenen zijn. Maar ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Ze hebben er niet genoeg aan. Nou is die verleiding... is altijd aanwezig. Je zou zeggen, hoe kan het? Hoe kan dat nu? Dat iemand die er nu, ja, innerlijk buiten staat. Die even een overstapje gemaakt heeft naar het christelijk geloof. Ja, dat zo iemand zo openbaar komt. Maar Paulus waarschuwt hier de gemeente. Dat komt... Wij hebben in ons eigen ik, in ons bestaan uit Adam, altijd dat zaad van ongeloof en dat zaad van ja, maar ik dan? Ik dan? Wij proberen, als God het niet verhoedt, altijd opnieuw er iets tussen te krijgen. Zelfs al zijn het dingen die waar zijn en die gaven van God zijn, geloof, kan een mens er toch daar zijn vertrouwen op zetten, op zijn geloof. Dat hij een echt en een vast geloof heeft. Maar je kunt niet vertrouwen op het geloof. Het geloof is vertrouwen op de Heere Jezus Christus. En dat komt dichtbij. Dat je zegt, oh, wat zit dat bij ons toch ontzettend gauw ertussen. In alles wat we doen, zeggen of niet zeggen, wat is de achtergrond van iets? Is het alleen uw naam worden geheiligd? Uw naam worden geprezen? Of, dat heb ik. Weet je in welk opzicht het ook vijanden zijn van het kruis van Christus? Kijk, met het kruis van Christus kom je niet zo ver. Want dan worden wij bepaald bij die lijdende, stervende, verliezende knecht des Heren, die de winst door het verlies, door de dood heen, aan het licht brengt. En wij willen groter. Wij willen geëerd zijn. Maar kijk dat nou eens na. Buiten de kerk en in de kerk. Kun je daar iets mee bereiken? Als alles nou eens toegespitst wordt, op het mag worden, op het kruis van Christus. Nee, daar voel je. Er moet iets bij. En de mens camoufleert dat en de een zegt, ja, maar hoe kom je eraan? En de ander zegt, maar dan wil ik wel eens dit weten en dat weten. Hoe komt dat? Omdat wij van onszelf nooit kunnen weten dat met het kruis van Christus alles gezegd is. Ja, hij is ook opgestaan, maar het gaat nu even over de betekenis en de kracht van zijn lijden en sterven. Dat is alles mee gezegd. En dan komt onherroepelijk, kom ik, ja maar ik, ja maar. Zeggen mensen, ja altijd maar Jezus, altijd maar dit en altijd maar dat. Dus mijn rol is eigenlijk uitgespeeld. Ik heb niks. Is daar dan eer mee te behalen? De Heer Jezus Christus moest alles derven. In een nameloze eenzaamheid en verlating. Van God en de mensen. Nou, wij worden niet van God verlaten. Maar, ja, mensen kunnen zich afwenden. Ja. Zo kan er ook een vijandschap zijn tegen het kruis van Christus. Zodra je er iets bij gaat doen, worden de mogelijkheden groter. Daar moet je op letten. Als je er iets bij doet van de mens, een paar dingetjes, dan wordt de animo groter. Want dat wil ik. Dat wil die mens. En toch is het een beroven. Een roof op de middelaar. Ja, dat is voor mij ook altijd de achtergrond. Dat ik wel eens vroeger gezegd heb ook. He, niet iedereen is het er daarmee eens, maar ik heb er als aanmerking op gemaakt dat mensen dan zeggen met groot verbaal geweld van ik heb de ere Gods liever dan mijn eigen zaligheid, en een ander spreekt hoe die onder het recht van God is doorgegaan. Dan loopt het bij mij, als ik daarop reageer, dan loopt dat niet direct daarover dat de mens heel wat kan ondervinden en de ene veel meer dan de ander. Dat wil ik eigenlijk buiten beschouwing laten. Ik zou zeggen, je kan 100 pluimpjes krijgen als je dat graag hebben wil om een beetje te kunnen floreren. Maar niet dat, dat niet. Want dit raakt de eer van de middelaar, van de Heere Jezus Christus. Die mij, die nooit Gods eer had bedoeld en heeft bedoeld. Die de straf daarop heeft gedragen, maar ook kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Wenst uit. Maar kijk, de Judaïsten vonden dat te koud, te kil, te eenzijdig. En je moet toch ook, en daarom waarschuwt de apostel, want dat geeft nou altijd aanhang. Zodra je ons mensen wijs maakt dat we wat kunnen doen en dat we wat kunnen presteren, dan worden de mensen wakker. En dan worden de mensen ernstiger. Maar als dat er nou niet meer is, het kruis van de Heer Jezus Christus, dat is mijn enig, eeuwig al. Paulus zegt, daar zijn het nou vijanden, want dat willen ze niet weten natuurlijk, helemaal niet. Ze zijn ook christenen, maar het komt uit in hun verkondiging, in hun lijnen die ze trekken, dat ze in werkelijkheid er vijandig tegenover staan. Tegen die volkomen zaligmaker. Daarom kan hij ook zeggen, welker einde is het verderf, de ondergang. Want je kan hier wel eens wat oprapen op aarde. En zeggen, ja, maar wij dit en wij dat. Maar denk erom dat God ons daaraan houdt. Als wij daarbij blijven. Als je zegt, ja, maar ik moet toch en dit en dat en zus en zo. Dan komt de Heer op een gegeven ogenblik. En je zegt, ja, je hebt zelf. Uit je mond word je geoordeeld. Jij hebt toch gezegd van, dat jij dit en jij dat. Laten we nou eens kijken, wat heb je nou gedaan? Laten we nou eens de zaak onderzoeken. Dan is er geen leven. Dan is er alleen maar een verderf. Want buiten de Heer Jezus Christus, dat is echt waar, is geen leven. Want Hij is alleen het leven. Want het leven, zegt Johannes, is in de Zoon. En daarom zegt ook de schrijver aan de Hebreeënbrief, als deze middelaar en dit kruis veracht en terzijde geschoven worden, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan heb je niks. Helemaal niets. Dan alleen wat jij op je genomen hebt, dat zal God eisen van je hand. Hij gaat nog verder. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik. Bij de eerste lezing en indruk zou je denken aan van die hele dikke, zichzelf overetende paters. Of, ja, hoe moet je het noemen? Zoals die psalm zegt, psalm 17, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Nou, dat is ook niet goed natuurlijk. Dat wordt op andere plaatsen in de schrift ook wel bestreden en aangewezen. Maar ja, daar kun je nog makkelijker beter van worden dan van de anderen. Isaac gaf een voorkeur aan Esau, want hij had het wild braad zo lief. Je zou zeggen, het lijkt wel of dat Isaaks liefde door zijn maag gaat. En Esau die zorgt wel voor wat lekkers. Maar dat betekent het hier toch niet. Weet je wat het hier betekent? Deze mensen, deze Judaïsten, probeerden allerlei wetten uit het Oude Testament weer geldig te maken. Gebiedende, zoals Paulus aan de Colossenzen zei, gebiedende van spijzen te onthouden. Je mag geen spek, je mag dit niet, je mag dat niet. We vasten zo nu en dan. Al die dingen proberen ze weer in de gemeente ingang te laten vinden. Waarom? Daar vertrouwen ze meer op als op de Heer Jezus. Ze vertrouwen meer op een stukje eigen prestatie, op een stukje wettische dienstbaarheid die ze weer oprakelen, dan dat ze vertrouwen op de Heer Jezus. Dat vinden ze maar gevaarlijk. En daarop, onze God is dat waarop wij vertrouwen. Of dat het nou besnijdenis is, of dood, of avondmaal, of gebiedende van spijzen te onthouden, of het celibaat, wat je in de Romeinse kerk hebt, en dat had je in die tijd ook, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden, enzovoort. Alles waar de mens op vertrouwt buiten de Heer Jezus Christus, is een God, en dat is een valse God. Daarom zegt hij, welke God is de buik? Daar vertrouwen ze op. Heb je nog gevast? Heb je dat laten staan van de week? En zo zetten ze hun vertrouwen op het vlees, dat niets is. En welke heerlijkheid is in hun schande? Wat is hun roem? Wat was hun heerlijkheid? Dat betekent hier hun roem. Wij zijn besneden. Bij ons is het dubbel goed en dubbel echt. We hebben niet alleen Christus aangenomen, maar we zijn ook nog besneden. En het zou te wensen zijn dat jullie het allemaal lieten doen. En nou zegt de apostel, hun roem is in hun schande. Want is de besnijdenis ergens niet een schande? Wordt daar niet mee aangeduid dat er een lichaam der zonde en des doods is? Wordt daar in dat uitwendige besnijden niet mee aangeduid dat er iets uitgetrokken moet worden? Dat er eigenlijk een heel mens aan moet? De besnijdenis is toch aanduiding van onze onreine, onheilige harten, ons Adamsbestaan. Je mag blij zijn met de besnijdenis als een teken van het verbond Gods, maar je mag er toch ook wel eens bij huilen, dat het zo erg is. Dat eigenlijk het mes eraan te pas moet komen. En dat het ons het leven kosten moest. Al blijft het dan bij een stukje voorhuid in het Oude Testament. Maar het symbool waarheen het wijst is toch onze verlorenheid. Onze zonde. En daar maken zij nou hun roem van. Daar pochen ze op. Ja. Geliefde gemeente, kijk, hier gaat het over de besnijdenis, maar zo is nou eigenlijk met alle dingen. Het is een grote zegen als je mag zeggen, ik ben gedoopt. Dat is een zegen. Maar als wij denken, dat is het, dan is het fout. Het is een grote zegen, het avondmaal, belijdenis. Maar als daar op ons vertrouwen ligt, bij die situatie krijgt, ja man, wat ontbreekt er nog? Ik ben toch gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, ik ga een avondmaal, wat moet er dan nog meer? Als dat nou ons vertrouwen is. En niet ons vertrouwen is op die borgen middelaar die de volleinder des geloofs is. Die in werkelijkheid het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Nou, dan is onze eerlijkheid ook in onze schande. Dan is onze roem niet in Christus Jezus. Maar dan zijn we vormdienaars. Net als Israël ook zei, wij zijn Abraham's zaad. We hebben nooit iemand gediend. We hebben geen ander. We zijn niemand knechten. We hebben Abraham tot een vader. Welke heerlijkheid is in hun schande. Natuurlijk zien zij het niet als schande. Dat begrijpt hij wel. Ze zien het als een eer dat ze besneden zijn. Maar Paulus zegt het is een schande. Het is een schande voor hen zelf en het is een schandalig handelen tegenover de Heer Jezus, die zijn dierbaar bloed gestort heeft en aan alle bloedstorting een einde heeft gemaakt. En in plaats daarvan het water en de geest der besprenging heeft gegeven, de welke aardse dingen bedenken. Aardse dingen bedenken ze. Wat wil dat zeggen? Je kunt zeggen dat een dergelijke godsdienst het centrum neemt in hier en nu. Over de eeuwigheid wordt nooit gesproken. Dat is te onzeker, dat is te vaag. We hebben veel te druk met wat we hier allemaal moeten doen en moeten waarmaken. Aardse dingen. Je kan er ook bij denken dat het tenslotte die godsdienst altijd uitloopt in de aarde. Dat is ook waar. Maar ik hou het even liever bij het eerste. Aardse dingen te denken. Want in principe is het teruggrijpen naar wat voorbij is. Het teruggrijpen op de eerste Adam, dat ben ik. Dat is het bedenken van aardse dingen. Overal waarin ik teruggrijp, ja het is moeilijk en het is voor het vlees onuitstaanbaar haast. Zeggen nou ik weet nergens van. Mijn hoop en mijn verwachting is op hem. Die dood geweest is en weer levend geworden. Verder weet ik niet waar ik. Het is onuitstaanbaar. En toch, alles wat daar buiten is, als dat het centrum is van mijn denken, hoe godsdienstig ook, het is aards. Het heeft allemaal te maken met de aarde, met het wroeten in de aarde. Dat wil zeggen, het wroeten in mijn eigen. Daar staan we open voor. Ja, mijn overgrootvader die kwam 3 keer, geloof ik, zijn bed uit. Hij had gebeden en toen lag hij net in bed en toen zei er een stemmetje in hem, ja, je hebt nou wel tot de Heer Jezus gebeden, maar je hebt de vader niet genoemd. De eerste persoon. Ja, ja. Toen ging hij zijn bed weer uit, ging hij weer bidden. Waarbij hij de eerste persoon noemde. Toen lag hij weer in bed. Toen kwam er een stem. Ja, nou heb je de Heilige Geest. Vreselijk, die geest. Die Heilige Geest, die toepasser. Heb je hier eens genoemd. Kwam hij weer zijn bedje uit. Ging nog eens op zijn knieën. Om nou met name de Heilige Geest nog aan te roepen. En toen zag hij pas. Dat het de duivel was die hem zo opjaagde. Die kwam in de gedaante, zou je zeggen, van een dienaar der wet. Dit en dat, zus. Ja, hoe gauw trapt de mens er toch in, hè? Hoe is hij er toch niet in bezig vaak? Oh, ik moest eigenlijk, ik moest zus, ik moest dat, ik moest zo. En kijk eens naar die mensen en die mensen, wat die ervoor over hebben, enzovoorts, enzovoorts. Het lijkt allemaal heel mooi. Maar wat bedoel ik daar nou mee? Als je er echt zo jaloers op bent, dan moet je het doen. Dan moet je ook zo doen. Maar dat praat. Dat is vaak alleen maar aardse dingen bedenken. Want de mens kan heel wat naar voren brengen. Heel wat beweging veroorzaken. En dat het toch niet anders is dan de innerlijke onrust en de dienstbaarheid die hem voortdrijft. Het komt wel eens net anders over, want de aardse dingen die lijken wel eens heel geestelijk en ernstig. Dat kan wel. Er kwam een predikant, een heel bekend Rotterdams predikant, kwam bij mijn grootvader op bezoek. En die zat met zijn benen op een stoel en een pijp in zijn mond. Hij was nog maar net op eigenlijk. En die man die begon te vertellen, die op bezoek kwam, dat hij 's morgens was hij om zo vroeg al opgestaan en hij had dit al gedaan en dat al gedaan en dat al gedaan en dat. Hij kon niet begrijpen dat opa daar zo op die stoel zat te roken. Toen zegt opa: man, ik heb geleerd dat het de grootste kunst is om je gemak te houden. Nou, dat kon hij helemaal niet begrijpen. Zo'n stuk. Dienstknecht. En dan kan het toch wel eens wezen dat dat ene waar wij tegen opkijken, dat je zegt, ja, dat is echt, hè. Dat is echt voor dag en voor dauw, hè. Voor het koninkrijk, voor God en voor dit en voor dat. Nou, kan best nog zijn, het hoeft niet, dan maar dat het de aardse dingen zijn. Het denken van de aardse dingen. Ja, dat is een groot geheim. Maar we staan er allemaal open voor om de aardse dingen te bedenken. Vooral als we zo ontzettend geestelijk zijn. Dat kan ook. En dat het gewoon wortelt eigenlijk in onze godsdienstige natuur. Maar dat het nog niet is. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen. Dat is een tegenstelling. Onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Hoe kan die man dat zeggen? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, ik kan er maar iets, of mag er maar iets van zeggen. Want het woord zal, elk woord zal wel zoveel te betekenen hebben in het woord, dat wij het nooit kunnen bevatten. Maar er staat: onze wandel is in de hemel. Je zou zeggen, zo heb ik het ook wel verklaard, hoor. Nou ja, in de hemelen. Je zegt, ja, een geestelijke wandel hebben wij. Een hemelse wandel. Door de geest. Nou, dat is ergens ook waar. Maar toch moet je eens even de nadruk laten vallen daar. Onze wandel is in de hemelen. Uw leven met Christus verborgen bij God. En als Christus geopenbaard zal worden, dan zal ook ons leven met hem geopenbaard worden. Hoe bedoelt die man dat nu? Eenvoudig gezegd. Want hij is toch ook op de aarde. Hij is toch ook een mens van vlees en bloed. Hij heeft toch ook wel eens ogenblikken van moedeloosheid. Hij schept toch wel eens moed als die iemand ontmoet. Hij is toch wel eens bang. En verdrietig. Juist, dat heb je goed gezegd. Maar ik hoop dat we elkaar mogen vatten. Daarom zegt hij nu, onze wandel is in de hemel. Hij wil dit zeggen, in dit verband. Kijk eens, die wandel op de aarde, met alles wat vlees en bloed aan vroomheid, aan goedheid tentoon spreidt. Daar krijg ik het zo, daar krijgen wij het zo benauwd onder. Daar kunnen wij niet in rusten. Wij kunnen hier niet vooruitkomen, zoals de judaïsten, die altijd vooruitkomen. Het is ons vaak zelfs vreselijk benauwd in aanvechting. Omdat wij zo uit de aarde aard zijn. En zo verweven met alles. Dat wat je ook ter hand neemt, overal zie je de sporen van onszelf. In de beste dingen, wat de mensen dan de beste of de heiligste dingen noemen, zie je de sporen van jezelf. Daar kunnen we niet in rusten. Die wandel is een benauwing soms. Ik bedoel er niet mee dat je uitwendig misschien in allerlei uitbrekende zonden of weet ik wat. Nee. Maar de ontdekking dat het bedenken van het vlees de dood is. En dat vlees en bloed golden niet kunnen behagen. Dat komen we aan de weet tijdens onze wandeling hier beneden. En nu moet met eerbied gesproken. Nu moet er iets anders zijn. Of moeten. Ja, een goddelijk moeten. Er moet een ander iets, een ander leven, een andere wandel zijn. En dat is Jezus Christus. Dat is het leven. Waar nou de een zijn vertrouwen op zet. En denkt, zo, weer een goede dag gehad. Vandaag goed gegaan. En morgen zal ik eens dat proberen. Stapje verder te komen. Daar fluistert de andere stilletjes. O God, wees me genadig. Wees me genadig. Ik ben zo zwart. Ik ben zo verkeerd. Ik ben zo verdraaid. Ontferm u mij. Hij durft geen eens wat te beloven meer tenslotte aan de Heer. Durft niet meer. Als het in hem opkomt, dan zegt hij, hou je mond maar, bedrieger. Je brengt er toch niks van terecht. Al meen je het nog zo goed, je meent het toch niet. Zo gaat het. Soms is het zo dat hij zegt, ik ellendig mens, hoe kom ik eruit? Hoe kom ik erdoor? Heere, hou me alsjeblieft vast, want als alles naar buiten in brand vliegt, wat er in mijn verkeerde natuur huist, in mijn ik, dan is het vreselijk. Onze wandel is in de hemelen. Heere, mag ik van u zijn, in u zijn. Leer me dat toch geloven, daarop vertrouwen. Want als ik dat geloof en ik mag daarop vertrouwen, dan geef ik me aan u over. Dan kan ik niks meer. Maar om daar te zijn, dan kan ik niks meer. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Dat is wat. Ja, ik bedoel dat niet godsdienstig hoor, dat is een. Maar dat zijn dingen toch, dat je zegt. Kun je nou begrijpen dat de apostel zegt. Broeders, ik acht niet dat ik het al reden gegrepen heb, of dat ik al volmaakt ben. Want om nou zo restloos, onconditioneel, het hele zaakje over te geven in de handen van hem die het wel weet, die het wel kan. Je zou zeggen, als dat volmaakt was, dat vertrouwen, nou dan denk ik wel eens, dan zou de duivel, dan zou de zonde, dan zou alles van de baan zijn. Die zou geen kans meer maken. Maar ja, wij kennen ten dele. Maar dat ten dele kennen is toch genoeg om te zeggen, hou maar op. Houd er maar over op als iemand begint met zijn godsdienst. Met zijn dienst aan God. Houd er maar over op. Over al die stukjes van ons die wij tevoorschijn toveren. Ik kan het er niet mee doen. Ik heb het niet. Nee, en ik, mijn wandel. Ik hoop op de hemel, op de Heer Jezus Christus, dat ik in dat leven ben. Daarom, omdat wij hier in onze wandel, die uit de aarde is, of dat die nou vroom of goddeloos is, hij is uit de aarde, omdat we daar niet in kunnen rusten. Daarom zegt hij, uit die hemel verwachten wij de zaligmaker. Dat is opmerkelijk. Als je hier hebt moeten presteren, als je nog één penningje hebt moeten betalen, dan kun je alleen maar verwachten die heren die afkomt rekenen. En die zeggen, nou, laat me nou eens kijken, wat heb je gedaan? Hoeveel heb je verdiend? Maar als mijn wandel door de overtuiging van de Heilige Geest opzij geschoven is, er is niks meer te verdienen, dan kan ik alleen maar een zaligmaker verwachten. Die als die komt op de wolken des hemels, dat die zegt, er bekeert niks aan je. En dat jij zegt, ja, maar ik heb er niks gedaan. Ik heb er niks goeds gedaan, Heere. Ik was een ondankbare vlegel. Wat was ik? Ik heb toch niks goeds gedaan. Dat hij zegt, ik heb het koninkrijk voor je bereid. Wij verwachten de zaligmakers. Wij denken alleen maar bij de zaligmaker vaak hier, als we door het geloof een oog mogen krijgen op hem. Maar wij verwachten hem ook als zaligmaker. Niet als degene die met ons afkomt rekenen. Maar als degene die zelf alles al afgerekend heeft en die de erfenis uitdeelt die wij niet verdiend hebben. Deze zaligmaker, deze Heer Jezus Christus, hij wordt hier met al zijn namen haast genoemd, de belangrijkste namen, de Heere die de koning is, de zaligmaker van de Vader gezalfd, die verwachten we. Anders zouden we in elkaar krimpen op de laatste dag als we voor de Heere moeten verschijnen. Dan zouden we in elkaar krimpen van angst en van ellende. Als we de rechter moesten ontmoeten. Maar wij verwachten diegene waar de engelen van zeiden, die Jezus die je zo hebt zien opvaren, die komt ook zo terug, zegenend. Grimmigheid is bij mij niet. Die zal ons vernederd of ons lichaam der vernedering veranderen. Lichaam der vernedering, wat is dat? Nou, dan hoef je niet alleen te denken aan een bult en aan een scheel oog en aan allerlei dingen. Dat hoort er ook wel bij, hoor. Daar gaat het niet om. Het hoort er allemaal bij. Dat zal in de toekomst niet meer zijn. Op de nieuwe aarde en in de hemel. Maar ik wil gewoon zeggen, die aan deze status, hier deze stand van vernedering, waarin we delen in de vruchtgevolgen ook van de zonde en van alles wat we over ons hoofd gehaald hebben, waarbij ook het lichaam moet bezwijken tenslotte. Hij zal het veranderen en gelijkvormig maken aan het heerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus. Nou moet je op de achtergrond dit zien. Dan gaan mensen, het lijken wel, lijken hoor, het zijn het niet. Maar de Judaïsten die proberen als engelen te zijn. Die hebben de hemel hier. Eigen werk, eigen kracht, eigen onderhouding. En dat proberen ze aan alle kanten uit te stralen. Och, zegt Paulus, hou maar op, hou maar op. Hij zal zelf aan deze stand van zaken, waarbij de moeigheid misschien je ogen soms uitkijkt, de moeigheid van je eigen, van alles, hij zal het veranderen. En hij zal het gelijk maken, gelijk vormen aan dat verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus Christus, waar geen gebrek in is, waar niets in is wat niet klopt. Dat zal hij doen naar de werking, dat wil zeggen, naar het kunnen, want hij kan het. Hij kan het. Wij niet, met al onze werkingen kunnen wij het niet. Maar hem is alle macht in de hemel en de aarde. Hij zal het doen naar zijn goddelijk kunnen. Hij kan het wel. Wij kunnen het niet. Wij zakken in het graf op een gegeven moment en je moet maar zien hoe je eruit komt, maar je komt er niet uit. Je komt er niet uit. Maar naar zijn kunnen zal hij het doen. Alles zal hij zichzelf onderwerpen. Dat wil zeggen, het zal alles gelukken wat hij doet. En de zonde en de verkeerde gedachten en het ongeloof en alles wat er was, doet hij voor eeuwig weg. En wat zal dat een rust zijn? Wat zal dat? Hier hebben we ook, denken we wel eens rust, dat denken we, maar ja. Maar dat als de echte rust er is, dan zal het een eeuwige blijdschap en een eeuwig feest zijn voor zijn aangezicht. Dat geeft ons die trouwe God. Om Jezus wil. Amen.